Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over Hongarije. Mogelijk het eerste land dat EU-geld misloopt vanwege corruptie. En de rechtsstaat al daar. En aandacht voor de begrafenis van koningin Elisabeth. De dienst in Westminster begint direct na deze uitzending. Dus je kan nog gewoon blijven luisteren tot 12 uur. In mijn panel vandaag Tom de Nooier, lijsttrekker van CVO, lokale partij in Oldenbroek. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En ook bij me is Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Tax Law. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de hoge energierekening die veel mensen kopzorgen geeft. Het kabinet en de coalitiepartijen praten vandaag verder over het in toom houden van die stijgende energiekosten. Deden ze gisteren ook al. Toen was er nog geen witte rook. Volgens ingewijden wordt er gesproken over een energieplafond. Met zo'n maatregel wordt iedereen geholpen. Terwijl er natuurlijk ook mensen zat zijn die de rekening wel gewoon nog prima kunnen betalen. En ook als die wat hoger wordt. Ons breekijzer vandaag: help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Wat vind jij? Moet de overheid nu hard ingrijpen? Ze zijn immers al aan de late kant en dan is er geen tijd voor maatwerk meer. Of vind je smijten met geld echt heel erg onverstandig en helpt dus alleen degene die anders in de problemen komen? Ik hoor heel graag wat jij ervan vindt. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me, maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken, maar ik begin bij twee andere gasten, namelijk Tijn Kroon, promovendus aan de TU Delft, gespecialiseerd in energiearmoede hier in de studio. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, Steven.
Goedemorgen.
Ik begin even bij jou, Tijn. Help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Ik zag al een opiniestuk van jou in de Volkskrant van maanden geleden. Hoe kijk jij naar de gesprekken die er nu gaande zijn?
Ja, met stijgende verbazing. Ik vind het wel bijzonder dat het kabinet eigenlijk in het afgelopen half jaar niet heel erg veel aanstalten heeft gemaakt om van gericht beleid om daar vorm aan te geven. In maart waren er al voorstellen van de PvdA van GroenLinks om een prijsplafond voor gemiddeld verbruik in te voeren. Volgens mij, om een klein beetje nuance meteen al aan die stelling aan te brengen, is dat ook nog wel de kwestie die nu voor ligt. Ik denk wel dat er een prijsplafond aangekondigd gaat worden. Maar gebeurt dat voor al het verbruik? Of gebeurt dat voor het gemiddelde verbruik? En beide is natuurlijk generiek. Maar als je het gemiddelde verbruik gaat subsidiëren, dan zorg je er in ieder geval voor dat mensen een zwembad en sauna gewoon de marktprijzen moeten betalen.
Ja.
Dus dat is zo'n vorm van iets gerichter beleid. En zo zijn er een heleboel smaken. En ik vind dat het kabinet eigenlijk te weinig heeft gedaan om die smaken te verkennen in de afgelopen maanden.
Ook een beetje raar dat ze daar twee dagen voor Prinsjesdag opeens met overleggen zijn begonnen en dergelijke.
Ja, klopt. Het lijkt alsof ze een beetje ze achtervolgen eigenlijk de feiten en het nieuws. En als er een beetje druk ontstaat, dan gaan ze opeens bij elkaar zitten.
Steven, help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Wat vind jij?
Nou, ik denk dat het belangrijk is, voordat je antwoord geeft op die vraag, dat je realiseert dat Nederland als totaal armer is geworden. Dus het grootste deel van de energie dat we verbruiken, dat komt uit het buitenland. Nou, die prijzen zijn op de wereldmarkt gestegen. En we zijn dus met z'n allen armer geworden, in de zin dat we nu ineens meer moeten gaan betalen voor energie. En dat is iets waar we mee om moeten leren gaan. Dus zou je voor iedereen dit willen compenseren? Ja, dat kan niet. Dat kan alleen maar als je bij wijze van spreken gaat lenen op de kapitaalmarkt. Dus waar we nu tegenaan lopen is dat je zegt van, nou ja, die prijsstijging is dusdanig extreem dat er ook mensen echt in de problemen dreigen te komen. Nou, die kun je helpen. En dat kan door middel van een prijsplafond. Daar kun je allerlei technische maatregelen voor bedenken. Maar het belangrijkste is dat je realiseert dat we met z'n allen armer zijn geworden.
Ja.
Dus iedereen compenseren, ja, dat kan niet. Dan moet je ergens geld vandaan halen. Nou, dat kan niet zomaar. Hè. Dat moet dan voor iedereen zijn. Nou, dat kan alleen maar door lenen op de kapitaalmarkt. Dus ik denk dat je, als je die armoede wil verdelen, hè, dus die toename van die armoede, dan zou je dus kunnen overwegen om gerichte maatregelen te nemen.
Ja, toch zullen er heel veel mensen zijn die bij wijze van spreken net zoveel betalen voor hun rekening als een paar maanden geleden, want die hebben vaste contracten, die merken er niet zoveel van. Moet er voor hen dan ook allerlei prijsplafonds en dergelijke gaan gelden?
Nou, het probleem bij dit soort dingen is de uitvoeringsinstanties. Dus ik denk dat je toch op een of andere manier een beetje ruw mensen moet gaan compenseren. Dat het dan in de details misgaat. Hè. Dus het voorbeeld wat je net gaf, dat mensen het niet echt nodig hebben, hè, met een vast contract. Ja, dat zou je heel precies willen bekijken. Hè. Onder een vergrootglas, wie heeft het nu echt nodig en wie niet? Nou, dat kan niet. Daar hebben we de mensen niet voor. Dus je moet toch een wat algemene maatregelen nemen. Een prijsplafond. Of dat je mensen met een sociale uitkering, dat je die helpt. Dus dat wordt een beetje grof. Daar zitten dan ongetwijfeld mensen bij die het eigenlijk niet nodig hebben met een vast contract. En ook mensen die het wel nodig hebben, die dan buiten de boot vallen. Maar ja, dat is nu eenmaal omdat we te weinig mensen hebben om dat heel precies uit te voeren.
Ja, misschien ook een beetje laat begonnen. Ik ga een rondje panel doen, dan gaan we kijken bij onze bellers. Die reageren op ons breekijzer. Help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. 020-468-4x0. Als je wil reageren. Emma, jij hoeft niet te bellen, want je zit hier in de studio, dat is makkelijk. Wat vind jij?
Nou, het is een beetje lastig, want aan de ene kant snap ik heel goed dat als je het aan iedereen geeft, dat het gewoon niet eerlijk is. Maar het alleen aan de mensen geven die het nodig hebben, dat is, nou ja, niet uitvoerbaar. Denk ook om wat er net gezegd is, maar ook omdat er misbruik komt. Want je hebt altijd mensen die hun best doen om alsnog aan het geld te komen en het te kunnen betalen. Mm-hmm. En mensen die denken van, oh, fijn, er komt gratis geld aan, dus ik hou mijn hand op.
Ja, dus dat maakt het kan lastig. Eigenlijk niet anders.
Ja.
Je moet wel met geld gaan strooien, denk jij?
Ja, nou ja, wel als je de mensen wil helpen die het nodig hebben.
Mm-hmm, ja, als je die in ieder geval wil helpen. Ja, Tom, wat vind jij?
Nou, ik ben het aan zich ermee eens dat de mensen die echt in de knel komen, dat daar natuurlijk wel iets voor moet gebeuren. Wordt gesproken over schulden overnemen. Rob Jetten zegt, niemand zal worden afgesloten van het gas. Volgens mij is het belangrijk dat je mensen in die zin ook wel echt gerust kunt stellen. Daar is een overheid ook voor, want het is echt verschrikkelijk wat er op vele mensen afkomt. Maar daarnaast inderdaad moeten we niet vergeten dat het niet alleen aan de onderkant zit. Ja, die moeten we als eerste helpen. Maar iedereen is inmiddels, dat hoorde ik net ook al terecht voorbij komen, de pineut geworden. Iedereen is erop achteruit gegaan. En dan zul je misschien zelf niet aan de onderkant zitten, maar je zult een bakkerij hebben of een slager. Ja, er zijn er gigantisch veel die er dicht zullen gaan. Ik denk ook aan mijn eigen gemeente. Er wordt ook gesproken over een zwembad en de vele energiekosten die zij hebben. Dus ondanks dat je dan als persoon misschien niet aan de grond kunt hoeft te zitten, gaat het wel om een groot gedeelte van het MKB. Gaat het om een groot gedeelte van voorzieningen, ziekenhuizen. Je kunt bijna alles opnoemen en je wordt wel keihard geraakt. Dus ja. Nederland wordt keihard geraakt en ik ben het ermee eens. Je kunt niet alles compenseren, maar als je kunt kijken naar zo'n prijsplafond, altijd goed. En laat ik nog één ding aan toevoegen, en daarin ben ik het helemaal eens met onze deskundigen. Het kabinet heeft gewoon lopen slapen. Heeft echt lopen slapen, want dit was al bekend. Een groot gedeelte was al bekend tijdens de voorjaarsnota. Dat is misschien een beetje een politieke term, maar dat is in Politiek Den Haag besproken. Toen kwam inderdaad PvdA en GroenLinks ook met voorste. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de PVV.
Maart, geloof ik, hè?
Maart, inderdaad, als ik me niet vergis. In ieder geval maart, april, mei. Ja. In ieder geval ver voor het reces. En ook de PVV heeft toen veel concrete voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld belasting op gas en dergelijke naar nul. En allemaal dat soort zaken. Het werd allemaal weggeveegd door de coalitie. Lange baan gaan we onderzoeken. Nu zijn er opeens problemen. En dat vind ik het interessante. Toen de PvdA en GroenLinks het voorstelden, duurde het gigantisch lang om het te onderzoeken. Nu komt Prinsjesdag eraan. Het coalitie gaat eventjes 2,5 uur bij elkaar zitten op zondag en ze lijken eruit te zijn. Wat geeft dat voor beeld af van de politiek, terwijl de signaal dat de mensen hulp nodig hadden al maandenlang klinkt? Dat dringt niet door, behalve als de coalitie zelf de urgentie, dan kan er opeens wat gebeuren.
Dat is niet echt het idee van die nieuwe bestuurscultuur, toch?
Nou, ik vind van niet.
Nee. We gaan naar onze bellers kijken hoe zij reageren op ons breekijzer. Help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. 020-468-4x0. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt, want dan loopt de telefoonrekening heel erg op en dat wil ik graag voorkomen. Dus die laat ik het eerst aan het woord. Rachid, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Hoi. Hey, ik vind dat iedereen natuurlijk gecompenseerd moet worden. Want het gaat namelijk niet hier om een paar euro die erbij is gekomen, of misschien 100 euro. Het gaat gewoon, de rekening gaat gewoon van 200 naar 500, 600, 700. Het is gewoon duurder dan een huis. Mm-hmm. En de paar sprekers voor die kwam er aan met die het heel Nederland is armer geworden. Dat klopt. Maar er is één lachende derde die veel rijker is geworden door deze crisis. En dat is de staat. En ik vind, als er geld besteed wordt door de stofcrisis, en als er geld besteed wordt voor de oorlog, dan moet er ook geld zijn voor dit probleem op te lossen. En het kan niet zo zijn het is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat iedereen recht heeft op deze compensatie.
Duidelijk, dankjewel voor bellen, Rachid. Boudewijn, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik had een aantal opmerkingen. Ik rij elektrisch en ik mis een beetje de impuls van de overheid om elektrisch rijden te subsidiëren, te vergemakkelijken. Dus dat wordt heel lastig.
Ja, ik geloof dat benzine rijden weer goedkoper is dan elektrisch rijden inmiddels, hè?
Dat klopt, ja. Dat klopt. Bij ons overigens niet, en dat is mijn volgende opmerking. Wij zitten aan een contract vast met een variabel uurtarief. Ja. En dat betekent dus dat je overdag goedkopere stroom hebt dan 's avonds en 's morgens vroeg. Ja. Ik vraag me af hoe de overheid dit soort mensen ook kan compenseren. En helemaal gezien de prijzen natuurlijk in de winter enorm gaan stijgen. Hè? Ja. Er is geen zon, of er is veel minder zon in de winter natuurlijk.
Daar maak je duidelijk zorgen om. Dank voor het bellen, Boudewijn. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen, hoi.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik word zelf een beetje moe van het wijzen naar de regering dat die dit zo fout heeft gedaan. Mm-hmm. Er is gewoon te weinig gas. Er is een oorlog, dat is zeer kwalijk, maar niet schuld van onze regering. En omdat er te weinig gas is, gaat de prijs omhoog. Ontwikkelingslanden hebben het grootste probleem, want die hebben nu geen gas. Een land als Pakistan die bestelt LNG. En dat schip dat er eigenlijk de LNG aan Pakistan moet leveren, die draait zich om en betaalt liever de boete en verkoopt dan het gas voor een winst aan ons. Ja. En wij in Nederland moeten vooral zuinig zijn met ons gas. En bakkers, bloementelers, inderdaad heel sneu. Maar we moeten een keuze maken hoe belangrijk wij het vinden dat zij gas blijven gebruiken. En als we het belangrijk vinden, kunnen we ze zeker helpen. Mm-hmm. Maar misschien moeten we ook gewoon zeggen van ja, een zwembad nu. Ja, vanwege de oorlog in Oekraïne heeft een zwembad gewoon nu een lagere prioriteit. Dus dat die wat minder gas gaat gebruiken, dat is helaas ja, de manier hoe we nu het gas moeten verdelen. Ja, het is niet anders.
Dus achter de voordeur gaan kijken wat mensen daar doen. Oké, dank voor het bellen. En Jan, tot slot van het blokje. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen, Iwan. Ik wil eerst even reageren op de vorige beller. Die geeft inderdaad aan, een zwembad is misschien wat minder prioriteit. Helaas zijn er ook al ondernemers met zwembaden die gewoon noodgedwongen moeten sluiten op dit moment, juist vanwege de gasprijzen. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk al heel treurig als je dat als bedrijf hebt. Los daarvan ben ik het niet eens met de stelling. Ik denk namelijk dat iedereen gecompenseerd moet worden, omdat iedereen in meer of mindere mate last heeft van de hoge energieprijzen. En onze overheid is niet in staat om te bepalen en uit te voeren dat alleen de laagste inkomens die het meest getroffen worden relatief, dat die goed geholpen worden. Dat hebben we in het verleden ook gezien bij de aanvraag voor de tegemoetkoming in de energiekosten. Mm-hmm. Op het moment dat je een bijstandsuitkering had van 1300 euro in de maand maximaal, dan kreeg je de uitkering wel. Zat je daar twee tientjes boven, dan kreeg je hem helemaal niet. Daar zit ook geen staffel tussen of ook geen deel van. Dus laat het gewoon goed regelen.
Duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Jan.
BNR breekt. Iwan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Tom de Nooier van CVO in Oldebroek, Emma Verschuren van Emma's Tax Law. Ook bij mij zijn Tijn Kroon, hij is promovendus aan de TU Delft, gespecialiseerd in energiearmoede, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons breekijzer: helpt alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Steven, vandaag een interessante oproep in het Algemeen Dagblad van ABN AMRO. Zij zeggen ja, stop, doe maar even niet die energiesteunmaatregelen, want de maandelijkse energierekening die is tot nu toe maar beperkt opgelopen. Blijkt uit onderzoek dat zij hebben gedaan. Ook vorige maand valt dat eigenlijk nog wel mee. En dus zeggen die economen van het Economisch Bureau, doe maar een beetje rustig aan. Wat vind jij van die oproep?
Nou ja, het is een technische opmerking die ze hebben, en die is terecht. Dat het CBS die berekent inflatiecijfers alsof iedereen zeg maar aan het eind van de maand een nieuw variabel contract afsluit. Nou, dat is niet het geval. Dus in feite valt die inflatie voorlopig nog mee. Maar belangrijker is het hier, denk ik, dat je kijkt naar de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Die zien wel degelijk een fors koopkrachtverlies. Dus ik denk dat ABN, die hebben gelijk. Zeg maar, die berekening van CBS, we zitten aan de boven. Maar kijk je naar de ramingen van CPB, dan zie je toch echt wel een grote klap. Dus ja. Ik denk, je kunt gaan pieterpeuteren over hoeveel procent het dan precies is. Is het 10 of 8%? Maar er komt een grote koopkrachtdaling aan. In ieder geval voor dit jaar. En daar hebben we het over, van hoe compenseer je mensen. Dus wat ik net ook al zei, hè, mensen worden, Nederland is als totaal armer. Ja, en dan moet je keuzes maken. Dus er werden net door de bellers ook gezegd van, nou, denk aan derde wereldlanden. Nou, heel terecht punt. Denk ook aan bakkers, mensen die een bedrijf hebben. Ja. Die kunnen er ook weinig aan doen. Ja, compenseer je die. Maar de basis is, en ik denk dat toch goed is om je dat in je achterhoofd te houden. Dat we met z'n allen armer zijn geworden. En dan is het een politieke keus hoe je mensen gaat compenseren. Wil je het in de eerste plaats? En als je dat wil, nou, het kabinet wil dat, hoe ga je dat dan doen? Wie hebben het hardste nodig? Nou ja, dan is het logisch dat je aan de onderkant begint.
Ja. Tijn, Joost zei net, we moeten stoppen met het kabinet blamen. Ben je het er mee eens?
Nou, volgens mij wat Joost ook zei, was dat het uiteindelijk een probleem aan de aanbodkant is. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus je zal er ook voor moeten zorgen dat ons energieverbruik verminderd wordt. We moeten allemaal ons energieverbruik verminderen. Uh-huh. En uiteindelijk zien we dat...
Doen we best goed, toch? We zijn er best goed mee bezig met z'n allen.
Nederland wel, andere landen in Europa een stuk minder. Uh-huh. Maar klopt, in Nederland, Nederland is eigenlijk kampioen als het gaat om energiebesparing de afgelopen maanden. En het kan nog veel meer. En als je ziet dat mensen met hoge inkomens veel meer energie verbruiken, dan, om maar terug te komen op de stelling, dan helpt het niet als je uiteindelijk ook hun energieverbruik gaat subsidiëren. Om maar te zwijgen over de prikkel die je wegneemt om hun woning te verbeteren, te isoleren en uiteindelijk minder energie te verbruiken.
Ja. Tom, jij wilde reageren op dat zwembad, geloof ik.
Ja, klopt. Mag ik eerst nog een korte vraag stellen? Ja, kort. Hebben de sancties die we opleggen aan Rusland ook nog effect op onze directe energieprijs?
Nou ja, uiteindelijk wel, want Nord Stream 1 is gesloten. Dat heeft direct te maken met de sancties.
Exact. Dus we, volgens mij treffen we onszelf continu met ook de dingen die we kunnen zeggen van ja, een oorlog hebben we weinig invloed op. Maar inderdaad, we leggen aan de ene kant zelf sancties op. Dat raakt ons direct in de portemonnee. Het tweede is dat een bericht...
Die sancties hebben wel een reden natuurlijk. Hè?
Uiteraard, maar we hebben het even over de financiële gevolgen. En het tweede daaraan toegevoegd is dat bijvoorbeeld Ollongren gezegd heeft dat de teller staat inmiddels op ruim 210 miljoen euro aan geleverde wapens en uitrusting aan Oekraïne. En het einde is nog niet in zicht. Dus daar hebben we eigenlijk een soort van carte blanche voor die het kabinet zichzelf geeft. En ondertussen gaan bijvoorbeeld zwembaden dicht. En ik denk als we dat nou eens aan de Nederlander voorleggen van joh, wat vind je nou belangrijker? Het gaat hier niet zomaar om, ach, de zwembad, dat kunnen we toch al missen. Nee, dat zijn concrete voorzieningen in je eigen dorp, in je eigen stad. Die zijn ontzettend belangrijk voor mensen. Daar hangt ook een hele economie omheen. Dus ik vraag me af, ook als we het hebben over wat we onszelf aandoen met de dingen die we leveren aan een oorlog, de sancties maar die ook ons treffen.
Een oorlog op ons continent, ach.
Nee, ik bagatelliseer dat zeker niet, maar we hebben het hier een hele uitzending terecht over de financiële gevolgen die dat ook voor de mensen hier in Nederland heeft. Dat vinden we allemaal ontzettend belangrijk. Nou, dit zijn ook factoren die meespelen en waar we denk ik misschien ook wel eens een andere afweging in kunnen maken. Dat betekent helemaal niet dat ik een oorlog bagatelliseer. Sterker nog, ik vind het vreselijk wat er gebeurt. En ik vind ook absoluut dat Poetin niet goed bezig is. En je moet internationaal zeker kijken wat je ermee te maken hebt. Zeg ik nogmaals bij geen lid van de EU, geen lid van de NAVO, maar toch. Maar ik denk dat voor heel veel Nederlanders, ga maar eens uitleggen dat er een oorlog zoveel landen verder opboeken die dus geen lid van de EU en de NAVO, terwijl je zelf de rekening niet kunnen betalen en ondertussen je rekening misschien wel oploopt door sancties die we Rusland willen opleggen. Maar ik denk dat vele inwoners die keuze toch anders kunnen maken als ze het niet meer kunnen betalen.
Ja, dan moeten ze anders stemmen.
Mag ik een kleine correctie plaatsen? Ja. Het zijn niet onze sancties, het zijn sancties van Rusland in onze richting. Dus het is de reactie van Rusland op de sancties die wij hebben ingesteld. Dus waar we nu last van hebben, en dat jaagt die energieprijs ook omhoog, dat is de Russische afknijpen van energieleveranties.
Ja, maar dat inderdaad, dat heb je te maken met twee partijen. Dus het is ook wat Europa zegt en doet richting Rusland. En dat is dan inderdaad de aanleiding. En daar kunnen we het wel over hebben van, joh, wat zijn de financiële gevolgen daarvan? En is dat wel uiteindelijk zo verstandig? Zeker voor de mensen die nu in de knel zitten.
Emma, gisteren gaf klimaatminister Rob Jetten de Abel Hertzberg lezing. En die zei van ja, we willen eigenlijk bedrijven gaan verplichten om ook weer langdurige energiecontracten te gaan aanbieden naast die flexibele contracten. Want dat biedt ook een beetje zekerheid voor huishoudens. Want je bent nu een beetje aan de goden overgeleverd. Goed idee om ze daartoe te dwingen?
Nou ja, als mensen langdurig gewoon een vaste prijs betalen, weten ze wel iedere maand wat ze kwijt zijn aan energie. En dan komen ze dus ook niet voor verrassingen te staan. En kunnen ze wel gewoon altijd hun boodschappen blijven betalen, omdat ze er rekening mee kunnen houden. Oké, mijn energierekening is iedere maand 200 euro, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat om rond te komen voor veel mensen wel een goede zet is. Als we gewoon vaste prijzen iedere maand hebben.
Ja, toch wel, wat jou betreft. We gaan nog even naar een paar bellers tot slot van dit half uur. Even kijken. Gregory, goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, ik heb even twee korte opmerkingen of vragen.
Ja.
De eerste is op basis waarvan wordt bepaald wie niet kan betalen en wie niet. En ten tweede, wij zijn nu op in Nederland een groeiende groep, werkende armen. Mm-hmm. Ik heb een keer gesproken mensen aan de onderkant die in de sociale dienst zitten. Maar inmiddels is een groeiende groep ontstaan. En die draait uit de ziekte verdwijnen als wij alleen maar een bepaalde groep gaan compenseren.
Mm-hmm.
En ten tweede, als je nu dat compensatie gaat doen en de prijzen in de supermarkt gaan doorstijgen. Ja, wat heb je nou gedaan? Want dat geld gaat alweer snel op naar de andere dingen. Zie je dat niet?
Tijn?
Nou, ik kan mijn antwoord geven op die vraag. Tot zover heeft het kabinet besloten het aan gemeenten over te laten wie wordt gecompenseerd. Maar ze hebben wel gesteld dat huishoudens tot 120% van het sociaal minimum gecompenseerd moesten worden. Nu ligt er een besluit voor dat veel breder getrokken wordt. En de kwestie is dus, gaan we gemiddeld verbruik subsidiëren of gaan we iedereen proportioneel subsidiëren? Mm-hmm. Wat dus uiteindelijk heel veel nadelen heeft.
Gert Jochems, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik denk dat we voordat we naar de regering kijken, ook verder naar oorzaken kijken. En heel veel verhuurders zijn jarenlang nalaten geweest met isolatieprogramma's bijvoorbeeld. Laten we die eens mede aansprakelijk stellen, want daardoor zitten mensen nu ontzettend in koude en tochtige huizen.
Ja.
En dat zijn de mensen die het niet kunnen betalen. Dus laten we daarnaar kijken. Laten we niet iedereen zomaar gaan compenseren, want zo krijg je nooit een transitie voor gang. En het zijn juist een aantal politieke partijen die het hardste tegen de energietransitie hebben lopen ageren, die nu zeggen alles moet maar gecompenseerd worden. Wat natuurlijk niet geldt voor GroenLinks, maar wel voor partijen aan de rechterkant.
Gert, dank voor het bellen. Tot slot, nog heel eventjes naar een opmerkelijke oproep in Frankrijk. Daar zijn sociale huurders in het departement Rhône door een woningcorporatie opgeroepen per brief om de lift zo weinig mogelijk te gebruiken. In plaats daarvan de trap te nemen om zo energie te besparen. Je hebt ook verhalen over, zet daar een teltje onder je douche, dat soort zaken. Tijn, zijn dat een beetje de gekke uitwassen van die energiebesparing? Of moeten we dat ook serieus nemen, dit soort oproepen?
Nou ja, we moeten heel serieus nemen wat dit uiteindelijk voor effect heeft op mensen in leven. En zo'n oproep van zo'n corporatie is best wel, lijkt me best wel schandelijk.
Uh-huh.
Dan is de nood echt aan de man.
Ja. Maar denk jij inderdaad zo bewust na over energiebesparing dat je de lift niet meer neemt, dat soort dingen, zelf?
Nou, ik ben zelf toevallig energiecoach als vrijwilliger. Dus ik kom ook bij mensen thuis en ik probeer mensen wel een beetje te helpen daarmee. En vaak helpt het al als je de bank gewoon weghaalt van de radiator. Als je daar folie achter plaatst, wat toch strips aanbrengt. Dat helpt al een heleboel. Dus ik ben er zelf ook mee bezig.
Ja, dus het is niet helemaal flauwekul dit.
Nee, zeker niet. Uiteindelijk moeten we allemaal ons energieverbruik verminderen.
Ja. Emma, Tom, op hoeveel hoog wonen jullie? Op 1 hoog, 2 hoog, begaande grond? 7 hoog, dat is wel de lift, hè? Je gaat niet de trap nemen.
Nee, maar ik moet wel zeggen, wij hoeven de verwarming ook niet aan te zetten, omdat onze buren ons huis warm houden.
Die onderburen. Oh, briljant. Die oplossing betalen zij de rekening.
Kijk, aan zich kun je het er best wel over hebben. Ik zit ook weer te denken aan die roltrappen die je natuurlijk ook hebt op stations en zo. Van, nou ja, misschien is het best wel goed als mensen even
die
treden zelf zetten. Een beetje beweging. Ik vind het eigenlijk ook, worden we niet vol. Ook als je op luchthavens komt, word je eigenlijk niet onnodig vol. Worden niet onnodig volgezet met al die dingen. Misschien kunnen mensen zelf ook eens lopen. Dat is wel goed voor de trappen tellen.
Genoeg ter overweging dus.
Maar dan niet omdat we gedwongen worden. Omdat
iedereen die kan lopen niet.
Nee, dat
is waar. Ja, dat is waar. Dat is waar.
Dank voor nu. Tijn Kroon, promovendus aan de TU Delft. Weet alles van energiearmoede. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons breekijzer dus, help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Op Instagram is 64% het daarmee oneens. Je kan nog de hele dag daar reageren op Instagram. Tot slot, ik wilde toch even aan het woord laten. Sylvia, goedemorgen. Sylvia? Oh, die is al weggelopen bij de telefoon.
Goedemorgen.
Hallo, je bent van onze vriendin van kookzak.nl.
Ja!
Ja, dus je hebt ooit een prijs gewonnen.
Ja, hartstikke mooi. Maar ik had een idee namelijk al een hele tijd.
Ja.
Dat mensen die geld hebben, een kookzak kopen en dat aan een arme gezin geven of vrienden of kennissen.
Ja, nou, bij deze doorgegeven. Dankjewel, Sylvia van kookzak.nl.
Die nemen we mooi even mee.
Ja, die hebben we mooi meegepikt. Ja, is toch een beetje een vriend van de show. Heeft ooit een radio bij ons gewonnen. Dus ik neem aan dat Sylvia, ik neem aan dat je via die radio die je gewonnen hebt nu naar deze uitzending luistert, toch?
Ja, precies.
Ja, heel goed. Kijk, zo regelen we onze eigen luisteraars. Dankjewel, Sylvia. Zometeen praat ik verder met Tom en Emma over het nieuws van de dag. Over de EU die miljarden wil inhouden voor Hongarije. En het kan je bijna niet ontgaan zijn. De uitvaart van koningin Elisabeth. Dat, ja, eerlijk is eerlijk, toch ook wel veel weggeeft van een heel groot circus. Allemaal zometeen bij BNR Breekt.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR breekt. In mijn panel vandaag Tom de Nooier, lijsttrekker van CVO in Oldebroek, en Emma Verschuren van Emma's Tax Law. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een vooruitblikje op morgen. Dat houdt toch veel mensen bezig.
Leden van de Staten-Generaal.
Ja, morgen gaan we dus weer horen de troonrede. Dit keer vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar ook bijvoorbeeld de miljoenennota. Het is de derde dinsdag in september morgen. En dat betekent dus gekke hoedjes. Die troonrede dus rond 2:30 zal dat zijn. En die plannen waar ook alweer heel erg veel over uitgelekt is. Ons land verkeert in allerlei crisis. Energiecrisis, asielcrisis, stikstofcrisis om er een paar te noemen. Laten we vooruitblikken op wat er al is uitgelekt. En wat mijn panelleden ook daarvan verwachten. En er is al best wel wat uitgelekt. Bijvoorbeeld dat er ergens rond de 17 miljard wordt uitgetrokken om de koopkracht te verbeteren. Dat het minimumloon met 10% omhoog gaat. Dat de huurtoeslag structureel omhoog gaat. Dat de inkomstenbelasting, de tarief van de eerste schijf, wordt verlaagd. Althans met 0,1%, geloof ik, niet zoveel. Nou, energierekening hebben we het over gehad. We trekken 4 miljard uit voor steun aan Oekraïne. Enzovoorts. En ik ben heel benieuwd of mijn panelleden daar enthousiast van worden, Emma, als je dat zo hoort.
Nou ja, van sommige dingen.
Okay. Waar word je wel blij van, word je niet blij van?
Om te beginnen, waar ik niet zo blij van word, is dat de ondernemers aftrekken in de inkomstenbelasting, lekker gaan dalen, om het maar zo te zeggen. Vind ik jammer. Ik denk, mijn klanten en heel veel ondernemers zullen daar gewoon last van hebben die in de inkomstenbelasting zitten. Dat is jammer. En waar ik wel blij van word, is dat er wel gewoon genoeg aan gedaan wordt om mensen die weinig geld hebben wel iets meer koopkracht te geven, om het maar zo te zeggen.
Maar die twee hebben natuurlijk wel met elkaar te maken, want die koopkracht wordt deels gefinancierd door die ondernemers.
Ja, maar je hebt ook ondernemers die amper iets verdienen en die worden er ook wel direct weer door getroffen. Mm-hmm. Want als jij heel veel geld hebt, ben je ook geen ondernemer. Tenminste, als je een heel goed lopend bedrijf hebt, heb je vaak een BV en zit je in de vennootschapsbelasting. Mm-hmm. En zit je niet in de inkomstenbelasting. Dus je hebt het sowieso al wel over de kleinste ondernemers die je hiermee treft.
Ja, dat was niet nodig geweest, vind jij?
Nee. Ik denk dat er andere manieren zijn om dat te doen.
Ja, en als we het dan toch even over belasting hebben. Inkomstenbelasting, eerste schijf, verlaagd met 0,11%. Stelt toch niks voor. Werken moest toch lonen? Loont het op deze manier?
Houdt er alsnog wel genoeg gelukkig aan over. En in je portemonnee zou je het ook wel een heel klein beetje gaan merken. Mm-hmm. Maar ze zullen er een reden voor hebben waarom ze het niet volledig kunnen verlagen. Want er is natuurlijk ook wel weer, zoals altijd, een begrotingstekort. Ja. Om nou de belasting helemaal weg te doen is ook praktisch onmogelijk. En je moet mensen altijd wel iets willen laten betalen. Want als je alleen maar de rijken iets laat betalen, om het maar even zo uit te drukken, dus de mensen die in de tweede schijf vallen, dan ga je ook scheve gezichten krijgen. Ja. En gaan zij wel manieren zorgen zodat ze minder hoeven bij te dragen, denk ik. Dus ik denk dat je ook bijna niet anders kan door die schijf wel een beetje intact te houden, om het maar zo te zeggen.
Tom, waar word jij enthousiast en ook waar word je minder enthousiast van?
Ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij het verhaal van Emma. Dus dat is één. Ik weet niet heel erg goed wat ik er nog aan heb toe te voegen. Eens even kijken. De defensieuitgaven gaan stijgen. Nou, dat vind ik wel een goeie. Dat is eentje in mijn straatje. Zodat we naar de 2% norm gaan. Mm-hmm. En daarmee is circa 5 miljard euro gemoeid. Nou, dat vind ik een goede zaak. We hebben natuurlijk jaren en jarenlang sinds de Koude Oorlog bezuinigd. Er is al gelukkig een kentering ingekomen. Toevallig komt dat ook door de partij waar ik lid van ben, de SGP. Dat heeft de Hoop Scheffer ook bevestigd. Die kwam met de eerste gelden. Nu zie je toch dat die curve iets, of dat het nu eindelijk een soort van breekpunt toen is geweest. Dat was volgens mij in 2014. En je ziet nu dat het kabinet er eindelijk serieus werk van maakt om onze defensie op orde te hebben. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Dat we niet meer afhankelijk zijn van andere landen. Ik denk dat de kritiek waar Trump vooral mee is begonnen, dat die heel erg terecht is. Dus dat Amerika volgens mij 2/3 van het budget moest ophoesten.
Van de NAVO.
Van de NAVO. Ja. tempo, ja, inderdaad. En dat wij dus een beetje, nou, in die zin ook heel erg afhankelijk waren van Amerika. Volgens mij is dat, was het een ongezonde situatie. Dus het is goed dat het kabinet daarin gaat investeren.
Ja, moet het wel uit kunnen geven. Hè? Dat is nog wel een beetje de uitdaging. Want er moeten mensen worden aangenomen, materieel worden aangeschaft en...
Daar hoor je ook heel veel mensen uit het veld dat dat helemaal geen probleem is. En dat ze het geld echt wel goed kunnen gebruiken. Tuurlijk is dat ook een lange termijn verhaal. En zal er ook structureel wat moeten gebeuren. Maar dat betekent niet dat je nu al niks kan doen. Dus daarom ben ik ook blij dat het kabinet nu al daar verder mee gaat. Om die 2% normen te gaan halen. Ja.
Is het in het kader van de oorlog in Oekraïne ook een goed idee om je defensie te vergroten? Of heeft dat daar niet zoveel mee te maken?
Nou, het heeft er in die zin mee te maken dat het ons weer misschien een stukje realiteitszin heeft gegeven. Dat het niet zo is van... het einde van de geschiedenis, de wereldvrede, allemaal liberale staten die het met goede onderhandelingen en met de dialoog met elkaar verbaal alleen uitvechten. Dat is natuurlijk een sprookje geweest, een soort van progressief maakbaarheidsdenken op deze aarde. En dat is pijnlijk doorgeprikt natuurlijk met die Oekraïne-oorlog, dat vele mensen hier ook zich daar veel bewust zijn geworden. Dus die vrede op aarde die gaat in ieder geval nu niet komen en ook niet... Nou, ik zou er bijna een religieus verhaal van willen maken. Zodat er zolang Jezus niet is teruggekomen. Dus,
dat kan nog even duren.
Dat kan in principe nog even duren. Dus in die zin is het altijd goed dat er geïnvesteerd wordt in defensie.
Ja, precies.
En dat we dat zeker niet opdoeken.
Ja, wat wil je morgen in de troonrede horen? Want we zitten in bijzondere tijden, Emma. We weten dat Willem-Alexander deze podcast vaak terugluistert. Hij zit of vanmiddag of morgenochtend natuurlijk weer in het vliegtuig terug uit Londen. Dus daar heeft hij wel even tijd om dit een minuutje of 40 bij elkaar opgeteld te luisteren. Wat wil jij aan hem meegeven?
Ja, het is een beetje lastig dat hij zelf niet echt heel veel invloed heeft op wat hij zegt. Dus als hij dingen gaat zeggen die niet in de troonrede staan, denk ik dat het niet heel veel waarde heeft wat hij zegt.
Oké, wat verwacht je van de troonrede, dat wou ik zeggen? Heb je niet zoveel waarde aan dat?
Het is, om het maar zo te zeggen, een mooi spektakel. Weet je, je ziet iedereen mooi opgedirkt daar staan. Maar verder weten we toch wel wat de plannen zijn. Hm. Dus naast dat het gewoon een mooi iets is met... de gouden koets en mooie outfits van vooral de vrouwen. Denk ik dat het...
Lopen de mannen er niet meer bij?
Die lopen gewoon in standaard pakken. Dat is nooit heel spannend. Terwijl vrouwen echt gewoon hun best doen met mooie kleding. Maar meer dan een modespectakel zie ik dit eigenlijk. Nee,
gouden koets is er ook niet bij, toch? Dat ding staat toch in een museum? En er is helemaal discussies over.
Iets met paarden en...
iets met vooral de zijkant en slavernijverleden.
Ja, nee, ik bedoel meer dan alleen de paarden, zeg maar, op het...
En dan zit Willem op een paard. Nee,
geen idee.
Tom, wat verwacht jij, heel kort? Ja, wat wil je horen?
Ik denk dat we vooral gaan horen dat de koning zich zeer bezorgd toont over de huidige ontwikkelingen. Maar goed, de koning wordt niet verantwoordelijk gehouden. Het zal vooral in de dagen daarna tijdens de algemene politieke beschouwing op woensdag de inbreng van de Kamer. Daar horen we waarschijnlijk een boze oppositie en een zeer tevreden coalitie over alle plannen die in de miljoenennota staan. En de dag daarna wordt het echt interessant. Dan zijn de meeste mensen alweer afgehaakt, maar dat is op donderdag. En dan gaat Rutte antwoord geven. Dan gaan we eens kijken in hoeverre die echt ook de aanvullende plannen van de Kamer serieus gaat nemen. Daar is volgens mij ook veel aan gelegen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
Hier op BNR.
BNR breekt.
Europese Commissie wil Hongarije 7,5 miljard euro korten op fondsen vanwege corruptie en fraude in het land. Nog nooit heeft de Commissie zo'n vergaande stap gezet vanwege tekortkomingen in de rechtsstaat in een EU-land. Voorstel moet trouwens nog wel door de lidstaten worden goedgekeurd. En er moet een en ander gaan gebeuren, vindt de eurocommissaris die daarvoor verantwoordelijk is, Johannes Hahn. Die zegt bijvoorbeeld dat er een anticorruptie-eenheid moet worden opgezet, een onafhankelijk integriteitsorgaan, invoeren van strengere wetgeving voor corruptie en fraude. Ook moet er regelgeving komen over het openbaar maken van de Hongaarse bedrijven, organisaties en personen die EU-subsidies ontvangen. Kortom, er is van alles mis en we weten dat Brussel al langer op ramkoers ligt met Hongarije en nu dus geld inhouden. Goed dat je zo'n maatregel neemt, Emma.
Nou ja.
Heeft dat zin? Of het helpt die relatie natuurlijk niet echt.
Nee, maar ze hebben nu wel gezegd dat zij zich aan de maatregelen willen gaan houden. Ja. Die er opgelegd zijn, omdat zij dat geld waarschijnlijk ook gewoon nodig hebben. Dus dat is wel een heel goed iets, denk ik. Dus het blijkt wel zin te hebben als zij zich aan de maatregelen willen houden. Ondanks dat je het niet misschien de meest populaire manier is om het op te lossen, blijkt het wel zin te hebben. Dus ik denk dat het dan toch wel goed is geweest om het te doen.
Ja, het is misschien ook een beetje afpersing of zo, maar door middel van geld ga je je zin doordrammen in een EU-land.
Ja, dat is inderdaad de opstelling van de EU. En daar ben ik het niet zo mee eens. Ik vind het niet zo eerlijk wat ze allemaal richting Hongarije doen. Overigens is het ook opvallend, hè, dat er wel vaker werd gedreigd met sancties. Maar dat gebeurde niet. Volgens mij was dat eigenlijk een beetje omdat de verkiezingen aankwamen en de EU had verwacht dat de alliantie tegen Orbán zou gaan winnen. Dat gebeurde niet. De Hongaren kozen massaal voor Orbán. En toen opeens kwamen de sancties. Dus ook in die zin is het heel interessant om te kijken wat de EU doet. Maar daarnaast vind ik het ook wel een beetje hypocriet. Want is er niet recent ook nog groot in het nieuws gekomen dat de EU zelf ook flink nog wel eens schimmige dingetjes uitvoert. Ik denk aan de betrokkenheid van Ursula von der Leyen, die met een gigantisch megacontract de vaccins op eigen houtje binnenhengelde. Daarbij het onderhandeling team passeerde en daar eigenlijk geen openheid van zaken over geeft.
Dat soort complotverhaal was, dacht ik. Of is dat
nee hoor, dat nee? Kunt okay. U gewoon ook vinden in de Volkskrant en alle andere mainstream media. Dus dat hoeft u niet ergens op een schimmige website achteraf bij het internet op het internet te zoeken. Dus de EU heeft misschien zelf wel een balk in de eigen ogen, terwijl ze nu een splinter bij Hongarije eruit willen gaan halen. Daarnaast valt inderdaad ook op dat Hongarije best wel goed gezind is, die willen echt wel wat doen. Dus het is helemaal niet zo dat Hongarije zich nergens van wil aantrekken. Dat beeld wordt wel eens gecreëerd. Maar als je kijkt wat er nou echt achter zat. Ik zei net al, hè, bij de verkiezingen, toen hebben we beter gedregen, maar toen werd er even ingetrokken, want waarschijnlijk zou Orbán vervangen kunnen worden. Dat gebeurde niet. Nu komt het wel. Daar kun je al vermoeden dat daar wel enige politieke motivering achter zit. Maar als je in de breedte kijkt wie dit nou aanvoert, het is Sofie in het Veld van D66. Nou, er is geen politica op te noemen die een grotere hekel heeft aan Hongarije en alles waar Hongarije met de conservatieve regering voor staat.
Mag natuurlijk. Dat mag,
maar zij speelt dit politieke spelletje via de EU en dat vind ik niet chic. Het is bekend dat zij zich gigantisch ergert aan wetten die ze in Hongarije als soevereine staat aannemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de kinderbeschermingswet. Daar werd gelijk een walgelijke framing overeengeplakt vanuit de Europese Unie dat het een anti-LHBT-wet zou zijn waar echt niets van waar is. Het ging er gewoon om dat ze vinden dat bepaalde dingen op school niet moeten worden onderwezen. Maar in het gezin, dat zijn allemaal dingen die je als land kunt vinden. En diezelfde mensen die daar de grootste kritiek op hadden, die dus politiek ingestoken tegen Hongarije zijn, die lopen nu als eerste juichen. Ja. Die mogen deze commissie aanvoeren. En die staan voorop te schreeuwen. En het is jammer dat de EU op die manier functioneert.
Maar als je lid bent van een clubpie en je houdt je niet aan de regels van het clubpie, dan moet je je toch aanpassen?
In die zin ben ik het wel mee eens. Maar het is opvallend hoe selectief dat gebeurt. En we kunnen het ook over Nederland toch hebben, waar de rechtsstaat toch ook niet altijd goed functioneert. Denk aan de toeslagenaffaire, waar ook bijvoorbeeld op VWS voor miljarden euro's aan bonnetjes er niet waren. Denk aan de deal met Siebert van Liene, waar ook nog van alles over op te merken valt. Dus in die zin valt op dat dit soort dingen selectief zich keren tegen landen in het oosten van Europa die de andere normen en waarden op nahouden. Terechte kritiek moet altijd mogelijk zijn, ook tegen Hongarije. Het is wat mij betreft ook zeker geen land wat immuun moet zijn voor alle feedback en kritiek die ze krijgen. Maar het valt op dat het selectief tegen die landen gebeurt. En dat is wel treurig.
We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Emma, jij wil het hebben over koning Karel, ofwel King Charles. Wat is daar aan de hand?
Nou ja, hij
behalve
gaat
dat nu dus de uitvaart is, over een minuutje of 10 begint hij. Althans begint de dienst in Westminster Abbey. Maar jij wil het over iets heel anders hebben, geloof ik. Iets meer op jouw vakgebied.
Ja, het heeft wel te maken met het overlijden van zijn moeder natuurlijk. Want hij erft een fortuin, maar daar hoeft hij geen erfbelasting over te betalen. En dat vindt niet iedereen even eerlijk, om het maar zo te zeggen. Omdat het zoveel geld is en waarom staat de koning boven de wet. Ook iets wat we overigens vaak in Nederland horen, dat de koning niet boven de wet zou moeten staan, terwijl dat wel bij wet zo geregeld is. Zelf snap ik wel waarom de erfbelasting voor in ieder geval de bezittingen er niet is. Want het gaat echt om miljarden wat die heeft. Ik pak heel even de exacte bedragen erbij.
Dan ben ik wel benieuwd.
Waar het precies over ging.
Ja. Had je ze ook alweer?
Ik heb ze in het tabblad. Hij heeft 28 miljard euro op papier gekregen. Dus het gaat om heel veel geld. Daarvan is 3 miljard kroonjuwelen. Ja? En hebben we slechts 500 miljoen euro echt in geld.
Oh ja.
En hij zou de helft van alles wat hij krijgt, zou die af moeten staan aan belasting. Ja. Alleen op het moment dat jij 500 miljoen krijgt in geld en je krijgt 28 miljard.
Ja, dat gaat niet lukken.
Ja, in waarde, dan wordt het nogal heel moeilijk om. Ja, aan je belastingplicht te voldoen, om het maar zo te zeggen. En ze willen natuurlijk wel dat al die kroonjuwelen en al het, alle kastelen en nou ja, alles wat hij verder allemaal krijgt, dat dat wel van hem blijft.
Ja.
Dus om die reden is dat vaak bij koningen zo, dat ze zeggen, nou weet je, dan krijg je het gewoon zonder erfbelasting, want anders dan zijn de kastelen zo meteen niet meer van de koning.
Ja.
Wat heel raar is, om het maar zo te zeggen.
Ja, zijn de Britten hier boos om? Of, want nou, ja, het kan toch eigenlijk niet echt anders? Ja, het is toch überhaupt een soort poppenkast, het hele koningshuis. Wat prima is hoor, maar ja.
Klopt. Nou ja, wat vooral het hele lastige is, mensen snappen niet dat dat hij niks hoeft te betalen, want hij heeft toch genoeg geld, hij krijgt toch genoeg. Alleen op het moment dat hij dingen moet gaan verkopen om zijn belasting te voldoen, ja, dat moet niet de bedoeling zijn, omdat ze wel willen dat alles wat van de, ja, van de koninklijke familie is wel bijeen blijft.
Ja.
Dus ze kunnen moeilijk anders dan in ieder geval over alle bezittingen waar je geen geld, ja, wat je niet als geld krijgt, zeg maar, door dat vrij te stellen van belasting. Al vind ik dus wel dat je over die 500 miljoen euro prima wel iets kan betalen, want dat is gewoon cash wat je krijgt.
Al was maar als een soort teken of zo, dan een soort symbool.
Ja, precies. Ja. Precies.
Oké, ga je zo meteen nog kijken? Iets van die uitvaart?
Nou ja, hele... Ik vind het wel heel interessant, dus misschien wel.
Misschien toch wel. Oké. Tom, jij wil het hebben over de herhaalprik, heet dat tegenwoordig, geloof ik. Is dat de vierde ronde nu die van start gaat vandaag?
Ik dacht het wel, ja.
Ja, daar zijn mensen niet zo enthousiast voor, geloof ik, hè, als ik bij de NOS.
Nee, NOS klopt. De helft van volwassen Nederlanders wil geen herhaalprik. Dat is opvallend. En ook van de mensen die geboosterd zijn, waarvan eerst toch een beetje gedacht was, nou, die willen zo ook voor de volgende rondes meedoen. Haakt, moet ik even goed tellen, 33% ook af. Nou, dat is precies een derde. Dus je ziet dat mensen er eigenlijk niet zo fan van zijn. En ik vind het wel belangrijk om deze feiten, in ieder geval het is naar aanleiding van het onderzoek van INO Research, om dat eens eventjes te noemen. Plus dat heel veel mensen ook absoluut niet op een vaccinatieplicht zitten te wachten.
Speelt er niet vaccinatie?
Nou ja, dat zou zometeen wel zo weer op tafel kunnen komen. We gaan nu weer de herfst in, het wordt weer winter zometeen. Deze discussies worden al uitvoerig gevoerd. En het is dus even goed om eens te kijken, wat vindt de Nederlander hiervan? Ja. 71% vindt dat vaccinatie een vrije keuze moet blijven. Dat is trouwens ook veel hoger dan de aantallen in december 2021. Toen was het 49%. Dus je ziet een gigantische toename aan mensen die, als ze daar nu even, we worden nu niet elke dag overspoeld met alleen maar corona, en daar eens even nuchter over nadenken, dat heel veel mensen inderdaad echt by far de meerderheid vinden dat het een vrije keuze moet zijn en dat er heel veel mensen ook afhaken. En ik vind, of je nou wel of niet een vaccin haalt, of je nou wel of niet voor de herhaalprik boosten of wat dan ook gaat, ik vind het moet een vrije keuze zijn. Ik respecteer iemand die dat wel doet, net zoveel als iemand die dat niet doet. Dus laten we dit maar eens mooi uitgangspunt van beleid gaan maken. En zeker niet zometeen in de stress schieten en dan toch weer grijpen naar, wat mij betreft, echt foute middelen zoals een vaccinatieplicht.
Ja. Ik heb het idee dat het niet heel erg leeft. Maar jij zegt dat het zou wel eens op de loer kunnen liggen als het weer oploopt met besmettingen en dergelijke. Vorig jaar discussie toch weer gaat krijgen.
Ja, absoluut. Want het is hier uitvoerig al over gegaan in de voorgaande jaren. Ik heb een beetje het gevoel, toen zakte corona weg. Ja. Gingen alle maatregelen eraf. We hebben het er nu een half jaar eigenlijk niet meer over gehad. Maar toch komen dit soort discussies vaak alweer terug. En destijds ging het absoluut wel over een vaccinatieplicht. Ja, ook een Roland Pierik, volgens mij, die ook telkens naar voren werd geschoven, was hij uitgesproken voorstander van. Dat doet ontzettend veel met de samenleving. Die kan moeten we niet op. Dus het is goed op het moment dat het nog wat rustiger is. Mind you, er zit wel een definitieve coronawet aan te komen. Ja. We hebben het over een pandemieverdrag van de WHO. Daar staan ook bepaalde zaken in met betrekking tot vaccinatie die erg dwingend kunnen zijn. Het is goed om dit vast te stellen. Laten we dit alsjeblieft uitgangspunt van het beleid maken.
Maar gelukkig lijkt het wel mee te vallen. De WHO zegt ook dat de coronapandemie lijkt aan de aflopende hand te zijn. Biden zegt het is voorbij. Dus nou, laten we hopen dat het ook echt zo is. Dan zijn we met die ellende klaar. We kijken nog even wat de trend is op de socials. Ten slot van dit uurtje BNR breekt. Veel hashtags uiteraard over hashtag Queen bijvoorbeeld. De BBC, Londen, allemaal trending. Ook online blikt men vooruit op Prinsjesdag en de hashtag hoedjes. Verder ook trending nog het rapportcijfer, namelijk 3,3 cijfer voor het kabinet volgens het 1 Vandaag opiniepanel. Dat houdt ook de gemoederen bezig. Veel beklag, maar ook voeding voor aardige grappen, zoals deze van Maarten Hopman. Een 3,3 als cijfer. Blijven ze weer zitten. En ook is ongehoord nieuws trending. Oh. De ombudsman van de NPO heeft in de afgelopen dagen een record aantal van bijna 1700 klachten ontvangen naar aanleiding van die uitzending van Ongehoord Nederland van afgelopen donderdag. Laat zij desgevraagd weten aan het ANP. En ze heeft ook gevraagd, geloof ik, aan het Commissariaat voor de Media om dit soort klachten allemaal met voorrang te gaan behandelen. En tot zover deze uitzending voor nu. Morgen is er weer een BNR-breek. Dan op Prinsjesdag, dus ook een politiek getinte uitzending. Zometeen op deze zender is hier Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot...
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.